is besloten na een stroperige juridische procedure binnen de EU, zoals dat dan gaat, dat de EU-commissie, want de EU-commissie, daar gaat het om, hè, die is de hoofdschuldige, financiële sancties kan opleggen aan Hongarije. En ik twitterde meteen en ik FB'de meteen. Ja, oké, first we take Hungary, then we take Greece. A la Leonard Cohen, first we take Merlin and then we take Manhattan. Maar dus dat Hongarije nu veroordeeld is, is mega, mega. En de enige next step kan alleen maar zijn, en nu moet Griekenland veroordeeld worden. Zijn jullie er nog? Jullie vallen weg.
Ingeborg, geen paniek. Ik moest iets technisch doen. Ik luister naar je, maar ik was even weg bij de microfoon. Ja, okay. Dat is een mooie, dat er dan toch een keer iemand veroordeeld wordt, of naar Hongarije dan. Ja.
Nee, maar dat nu, dus ik ben voortdurend, jongens, het is in mijn huis weer zoals altijd. Ik lig duizelig in bed, ik kan niet recht opstaan, want dan draait alles. En ik moet waarschijnlijk naar neus, weet ik veel, want er zit waarschijnlijk iets verkeerd in mijn evenwichtsorgaan, in een oor. Ik heb dit eerder gehad, maar dit is totaal psychosomatisch, totaal. Ik ben niet van een trap gedonderd of whatever. Dit is psychosomatisch. Ik kan niet recht opstaan.
Ja. Het is, dan moet je echt gewoon toch rusten. Je kan het niet, maar het moet toch. Want anders ga je gewoon kapot.
Dus, ja, maar die vluchtelingen gaan nog veel meer kapot.
Ja, maar zonder jou gaan ze nog meer kapot.
Lieve schatten, ik weet het even niet meer. Ik weet het gewoon even niet meer. Want ik kan ook niet lezen. Ik kan niet schrijven. Alles draait. Ik moet morgen naar het ziekenhuis. En het is zoveel. Dat wat ik gisteren heb beleefd in Rizona heeft me de das omgedaan. Ja.
Mensen houden van je. En ze gaan voor je zorgen. En je moet gewoon even toch rustig aan doen, Ingeborg. Ik kan niks anders verzinnen dan dat. Want dit klinkt gewoon helemaal kut. En ik hoop dat ze je in het ziekenhuis ook goed gaan helpen. Ja, wat moet ik anders zeggen?
Dank jullie wel. Ja. Maar we gaan gewoon door, want dit moet veranderen. Ja. Dit moet veranderen.
En laat je lekker verwennen door die vrouwen en die honden. Dat helpt altijd.
Ja, die honden zijn echt fantastisch. Die geven zoveel oxytocine. Dat heb ik nodig natuurlijk. Ja. En die vrouwen zijn ook helemaal geweldig. Ik ben echt heel erg goed omringd. Echt waar, maak jullie daar geen zorgen over. En verder is er nog een heel drama met Firaidoen, een Afghaanse vluchteling, maar daar heb ik het een andere keer over, want ik kan het gewoon niet meer vertellen.
Nee. Dankjewel.
Dankjewel. Hoi Thay.
Dat je toch deed.
We houden contact.
Okay.
Dat je toch bent.
Ja, we houden contact.
Ja.
Maar kijk naar mijn Twitter, kijk naar mijn FB, retweet. Want we zijn nu op een punt aangekomen. Het kan niet verder zo.
Ja.
En weet je, het interessante is, ik heb altijd gezegd, we need whistleblowers from the Greek Coast Guard. En er zijn dus twee heel dappere, ethisch oké, moreel oké, Grieken van de Greek Coast Guard eindelijk opgestaan, die zich hebben uitgesproken en die hebben verteld anoniem, dat is bij een notaris enzovoort, hè, want ik weet dat uit mijn netwerktijdperk, als je een whistleblower anoniem toch wil opvoeren en het moet journalistiek gedegen zijn, dan leg je de getuigenis van zo'n whistleblower vast bij een notaris. Dat is geheim. En alleen een rechter kan dat inzien. En die kan dat niet naar buiten brengen om zo'n whistleblower te beschermen. En ik heb altijd gezocht, al 2 jaar. Jongens, ik zoek al 2 jaar naar Greek kustwacht whistleblowers. En fucking Lighthouse Report heeft het voor elkaar gekregen. En die hele onthulling is gebaseerd op twee dappere, gewetenhebbende Griekse Coast Guards. Dankzij hen. En hun leven is nu in gevaar, want reken maar dat de volle kracht van Mitsotakis en Rutte en noem maar op over hen neer zal dalen. En we moeten met z'n allen deze whistleblowers beschermen. Ik bedoel, Assange, Snowden, ja, en nu deze twee Greek Coast Guards, oké? Okay? Het is dankzij hen. Ja. Dit zijn dappere mannen.
Een prijs. Een prijs.
Ja.
Oké. Okay. We zitten met twee gasten in de wachtrij, Ingeborg.
Oké, schat.
Luister,
doei.
Tot de volgende keer. Ja, hoi.
Tot gaan.
Oké.
Dag.
Bye bye.
Doei.
Bye.
Ja, Ingeborg. Vanuit Griekenland. En yes, we hebben nu twee gasten. Robert is de ene en de andere is Wendela. Hey Wendela, wat leuk. Toch eindelijk. Jo, wat gaan we doen? Gaan we eerst een beetje Oekraïne met Wendela en zeg maar wapenhandel? Want Wendela, heb ik gehoord, was net in gesprek nog met vredesmensen uit Oekraïne.
Is dat nou, als Robert het goed vindt, als Robert het goed vindt, even in de wacht staat.
Ja, het is wel. Het is wat. Kijk, hij kijkt niet blij. Oh, hij doet wel zijn duim. Oké, goed. Wendela, hallo, ben je daar?
Ja, ik ben er. En ik was niet echt in gesprek. Nou ja, in die zin was het meer een seminar. Zij waren ons aan het vertellen hoe zij aankijken tegen de situatie in Oekraïne. En wij konden wat vragen stellen.
Ja.
En ja, het waren eigenlijk Oekraïnse dienstweigeraars. Of althans mensen die zouden willen dienstweigeren in de Oekraïne, maar dat kan daar niet. Er is daar dienstplicht en je kan daar niet weigeren. Dus als je zegt, ik wil wel wat doen voor de mensheid, maar niet per se andere mensen doodschieten, dan mag dat niet. Dan kom je in de gevangenis. Dus ja, die zitten daar natuurlijk. Die willen dat veranderen al een hele tijd. En nu zitten ze in een situatie dat ze denken, ja shit, straks worden we echt opgeroepen. Ja.
En wat doen ze dan, die dienstweigeraars? Ik doe het op. Wat doen ze dan, die dienstweigeraars?
Nou, op dit moment zijn ze vooral een beetje aan het discussiëren en praten met ons. Ja, wat doen ze? Ja, op dit moment, zeg maar, in de Oekraïne, wat je ziet, is natuurlijk dat ze zitten natuurlijk in een kutsituatie. Er zijn een heleboel, er is nu een heleboel sfeer van wij Oekraïners, nationalisme, wij moeten gaan vechten.
Sterven voor het vaderland.
Sterven voor het vaderland. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel mensen die zeggen, ja, dat schiet natuurlijk allemaal geen donder op als we op deze manier beginnen. We moeten blijven onderhandelen, we moeten blijven praten. Dat is belangrijk dat we dat benadrukken. Eigenlijk, wat zij eigenlijk zeggen, en dat is wat wij ook zeggen, je moet geen wapens gaan leveren, want dat hindert de mogelijkheden tot onderhandelen, tot diplomatieke oplossingen. Je moet je proberen vast te houden aan de Minsk-akkoorden. Daar houdt niet iedereen zich heel erg aan, maar dat is wel het streven dat we dat gaan doen in elk geval, als handvat voor de onderhandelingen. En je moet ophouden met zo enorm te hitsen richting een oorlog. Want dat levert nu al gewoon heel veel schade op in het land. Zeg maar, economische schade en angst bij de mensen.
Maar wat gebeurt er nou met je als je dienst weigert in Oekraïne op dit moment?
Dan word je in de gevangenis gezet.
Hoe lang?
Dat heb ik niet gevraagd. Een van de twee had bijna een jaar in de gevangenis gezeten. En die andere die was nog niet zo ver, zeg maar. Maar wat er gebeurt met hun als er serieus een mobilisatie zou komen, ja, daar hebben we het niet over gehad. Ik bedoel, ze zijn eigenlijk niet zo heel erg met zichzelf bezig op dit moment als meer met de situatie. En ja, zeg maar, in zo'n oorlogssituatie gaan wij tenminste altijd op zoek naar mensen in de landen zelf die, zeg maar, onze kameraden zijn, om de mensen die ook proberen te zoeken naar andere manieren om met conflicten omgaan en niet doen op een manier waar de wapenindustrie alleen maar rijker van wordt. En ja.
We hebben zo meteen onze man in Odessa ook nog aan de lijn. Ik weet niet of hij nog dienstweigeraars tegenkomt, maar we zullen het hem even vragen of je blijft nog even aan de lijn. Maar dat gaat in de WhatsApp, dus dan moet je gewoon naar de radio-uitzending luisteren.
Ja, dat is weer doet trouwens. We waren even uit de lucht voor de mensen die hier live naar luisteren. We waren weg, onverklaarbaar, maar weer terug. Hé, maar Wendela, wapenindustrie, hè, dat is eigenlijk waar we jou van kennen. Namelijk, je bent van Stop Wapenhandel. En ik probeer al echt een maand ongeveer om je in de uitzending te krijgen. En nu is die oorlog al bijna voorbij. Nee, de oorlog is nog niet begonnen, gelukkig. Maar zijn er grote wapenbewegingen, wapendeals? Gaan er veel wapens naar Oekraïne? Of heeft het invloed zeg maar, op de wapenhandel, die situatie nu?
Ja, er zijn zeg maar sinds de val van de muur zijn er al westerse wapens richting Oekraïne gegaan. Na 2014 is dat nog veel sterker geworden. Oekraïne was natuurlijk vroeger een deel van de Sovjet-Unie en hun wapenindustrie, hun bewapening was helemaal verweven met de Sovjet-Unie. En dat hebben ze ontkoppeld, zeg maar. En ze proberen een eigen industrie op te zetten en vanuit westerse landen wordt dat ook wel een beetje gesteund. Of een beetje, wordt redelijk gesteund. Maar ja, op dit moment is het natuurlijk een beetje de discussie van gaan we wapens leveren of niet. En ja, Duitsland heeft gezegd we doen alleen defensieve wapens. Defensieve wapens bestaan niet echt.
Helmen
zijn defensief. Ja. Maar als je geen helm hebt, dan ga je ook niet aanvallen. Als je wel zeg maar helmen hebt en scherfvesten, dat zal het dan in van Nederlands geval waarschijnlijk worden, dan heb je ook meer mogelijkheid om aan te vallen. Dus in principe zijn alle militaire dingen zijn ook onderdeel van de aanval. Dus het lijkt alleen minder erg, maar ja, het levert gewoon wel meer mogelijkheden, militaire mogelijkheden op. Dus het is een beetje een kul onderscheid. En Nederland heeft het tot nu toe ook heel aardig opgesteld, maar we verwachten wel dat ze zeer binnenkort zullen besluiten om inderdaad die defensieve wapens en dan waarschijnlijk inderdaad scherfvesten te gaan leveren.
En is het zo dat bijvoorbeeld de westerse of Europese landen zichzelf aan het bewapenen zijn omdat ze denken dat Rusland anders komt? Zoiets? Is dat ook gaande of is het gewoon helemaal niet aan de hand?
Nou, dat is al jaren wordt er gedaan alsof de Russen zullen komen, zeg maar. Alsof Rusland heel gevaarlijk is. Nou, heeft Rusland qua bewapening, zeg maar, qua bewapeningsuitgaven zitten ze ongeveer op niveau van Italië. Dus het is zeg maar niet een hele zware militaire macht. Maar ze hebben natuurlijk kernwapens. Ja. Daarom blijven ze nog steeds op het wereldtoneel een belangrijke speler. Of je hebt kernwapens en je praat mee, of je hebt geen kernwapens en dan ben je gewoon een tweederangse macht. Daar komt het een beetje op neer op het wereldtoneel. En Rusland heeft natuurlijk kernwapens. Maar die Oekraïners zeiden ook van ja, als er weer oorlog komt, wees voorzichtig. Herinneren jullie Tsjernobyl nog wel? Wij hebben hier ook 5 kerncentrales. Als er oorlog komt, er valt een bom op die kerncentrales, zitten jullie in het Westen ook weer helemaal met de gebakken peren. Ja. Dus dat is wel iets waar
wij ze ook
zorgen over maken.
Nederland heeft ook kernwapens.
We hebben ze zelf. Het zijn Amerikaanse kernwapens, maar we hebben ze wel
bestaan. Ja, op onze grond.
Op onze grond. Maar ze worden ook ontkend altijd door bepaalde mensen. Dus er is eigenlijk helemaal geen. Dus het is eigenlijk, ik dacht van dit is een soort 3 zwaar dwaze dagen of een soort Black Friday van de wapenhandel. Maar dat is het helemaal niet.
Nee, nou je ziet wel zeg maar de aandelenmarkten van de wapenindustrie stijgen wel redelijk. Zeg maar. Niet explosief, maar je ziet wel dat er meer interesse is in die markt. En dat is wel een veeg teken natuurlijk.
Dan nog iets. Er is een demonstratie, volgens mij de 24e, tegen wapenhandel in Den Haag. Daar weet je ook vast meer van.
Hoe zit het? Volgende week donderdag. Ja, het is, er is een wapenbeurs gepland. Hij is wat uitgesteld vanwege corona, maar hij staat op de rol. En het thema van die wapenbeurs is krijgsmacht en klimaat. En die gaat erover dat het zal erover gaan dat de krijgsmacht hele gaat werken aan klimaatvriendelijk oorlog voeren. Dat vonden we een bizar ding. En mensen van Extinction Rebellion vonden dat ook redelijk bizar. En we gaan nu met vredesactivisten en klimaatactivisten protesteren bij het lobbykantoor van de wapenindustrie, van de Nederlandse wapenindustrie. Mm-hmm. Wij vinden dat die wapenbeurs niet alleen moet worden uitgesteld, maar dat die gewoon moet worden afgesteld. Want het is natuurlijk belachelijk om te zeggen dat de krijgsmacht een goede bijdrage aan het klimaat gaat leveren.
Juist. En hoe laat moeten mensen waar zijn?
Je moet om in Den Haag zijn om 11 uur 's morgens volgende week donderdag 24 februari bij de NIDV, de lobbykantoor van de wapenindustrie. En dat zit aan de Bezuidenhoutseweg 161. Mm-hmm. Het is aan dezelfde weg waar ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zit. En tegenwoordig ook het parlement. Dus het is een bekend straatje.
Bezuidenhoutseweg, oké. Ja, en dan is mijn vraag, wat kunnen luisteraars doen die nu denken van, ja, verdomme, ik moet wat doen. Wat kunnen ze doen?
Nou, komen. Spandoek schilderen. Ja. Boer roepen. Ja.
Ja, dat is de leus.
Goed zo. Ha, Jo staat aan onze kant. Heel goed.
Wat? Je hebt je microfoon. Heb je...
Oh. Iemand roept boer.
Ik sta nooit aan de kant.
Nee, ik hoor niet. Je zit midden in de actie toch altijd?
Ja. Beweging.
Ja.
Nee, maar die dienstweigeraars. Weet je wel, ik kan me herinneren. Ik heb nog een keertje met Florian een actie gevoerd om de dienstweigeraars die in Servië of in Kosovo aan het knokken waren. Om die de kans te geven om te ontsnappen. Dus we gingen maar asielverleden bij voorbaat preventieve oorlogsafschrikking. Door alle militairen gewoon een goed heenkomen te bezorgen. Is dat geen idee voor. De situatie in het oosten?
Nou, ik denk dat die mensen zo lang mogelijk in hun eigen land willen blijven, ook al willen ze niet in dienst. Ja,
ze hoeven niet, maar dat ze kunnen, dat is al heel wat.
Ja, in de Joegoslavië-oorlog konden die jongens hier wel naartoe komen. Ik weet niet of de dienstweigeraars voor de Oekraïne-oorlog ook hier naartoe zullen kunnen komen.
Tuurlijk wel.
Joegoslavië vonden we allemaal, toen vonden we Joegoslavië vonden we allemaal toen heel zielig. Maar ik denk, de sfeer zoals die nu is, is meer dat we denken van nou, wie de Oekraïners die niet willen, of we, dat zeg maar, ja, in elk geval.
De vraag is niet zozeer hoe het is, maar hoe wij willen dat het zou moeten zijn.
Mm-hmm. Ja, wat ik wil, wat zij willen, is dat er geen oorlog komt.
Ja.
Dus?
Dat sowieso. Ja.
Ontwapenen is ook de mensen die moeten vechten de kans geven om daaraan te ontsnappen.
Ja.
Aan die kant sta ik.
Fijn.
C-0.
Mooi dat ik dat even weet. Ik heb het opgeschreven.
Ja. Nou, zo vraag, je vroeg toch aan welke kant ik stond?
Ja,
nou,
ja, zeker. Niet aan de kant. Midden in het gevoel met zo'n dieseltank aanhanger in je handen. Vaak. Hé, hey, maar heb je nog iets toe te voegen of niet? Want we hebben nog weer een gast die zit te wachten.
Ja, laat die andere gasten maar bij komen.
Bezuidenhoutseweg nummer
161.
161.
Oké, dan.
11 uur.
Donderdagochtend. Donderdag. Over een weekie.
Yes.
Ja. In Den Haag.
Oké, okay, we gaan er naartoe.
Heel goed.
Volgende week.
Jo, jij weet, vertel even, lijnt Robert even in.
Ja, hi Robert, ben je daar?
Ja, ik ben er.
Oké, okay. Ja, je kreeg bezoek en je weet, het programma verloopt nooit zoals we dachten dat het zou gaan. Maar we zijn nu bij eigenlijk het begin. Het is volgens mij een hele nerveuze avond voor jou, want morgen gaat het gebeuren. Het verzet.
Het verzet.
Vertel eventjes waar het verzet begint.
Het verzet begint in Perdue morgenavond om 7 uur.
Kloveniersburgwal.
Wat zeg je?
Op de Kloveniersburgwal.
Zo is dat, inderdaad.
Daar begint al het verzet eigenlijk.
Dan begint het. Het verzet bestaat uit vijf aanstormende en bekende auteurs. Waaronder Toby Lakmaker, het fenomeen van dit moment met haar boek De Geschiedenis van Mijn Seksualiteit. En ook nog vier andere schrijvers, waaronder Joost Omen, bekend van het Perenlied. En onder andere zijn deelname aan De Slimste Mens op televisie, die hij bijna, maar het niet helemaal gewonnen heeft. Wat gaat er gebeuren? Die mensen die gaan optreden in Perdue en ze worden geïnterviewd en over hun werk, over hun boek, over hun privéleven. En,
dat klinkt niet revolutionair.
Wat zeg je?
Dat klinkt toch niet revolutionair?
Nou, dat zul je wel zien. Dat gaat toch wel gebeuren morgenavond. alle schrijvers zijn op hun eigen manier heel erg bezig met het verzet richting de norm zoals ze nu is. Specifieker rondom gender, rondom wat literatuur is, wat niet literatuur is, de rol van de vrouw in de samenleving. Er is heel veel verschillend soort verzet morgenavond.
Wat bedoel je eigenlijk precies met verzet?
Wat ik met verzet bedoel is dat het aan de schrijver zelf is van hoe vul jij dit in? Hoe wil je het invullen? Ik zie het als verzet is een andere kijk op de norm. De geldende norm.
Het riekt meer naar vrijheid. Wat je nu zegt.
Ja, maar om daar te kunnen komen zou je eerst moeten verzetten om die vrijheid te krijgen.
Ja, en dan moet je er ook nog bij lachen, toch?
Dat mag, dat hoeft niet.
Nou, vind ik wel, hoor.
Ja, waarom vind je dat? Waarom moet er gelachen worden bij verzet?
Nou, dan ga je niet vol.
Uiteindelijk moet er gelachen kunnen worden, ja. Ja, dat klopt. Uiteindelijk, ja. Maar om er te kunnen komen is er soms een goede harde strijd nodig. Ja, en dat is het verzet.
En jij bent niet alleen de presentator en de interviewer morgen, maar ook de persagent en de oprichter van Frontaal. Dat klinkt ook trouwens militant, hè? Frontaal er tegenaan, zou ik maar zeggen.
Ja.
En gek genoeg bestaan je al 10 jaar.
Klopt. Ja, Frontaal is eigenlijk ook een soort.
Hebben jullie niet genoeg botsingen gemaakt? Of hoe komt het dat jullie nu pas volgens sommigen ontdekt moet worden?
Nou, eigenlijk komen we dus ook uit de andere stad van Nederland, uit Rotterdam. En dit is onze eerste tour. Ja.
Oké.
En Frontaal is ook ontstaan als een soort verzet. Dus in die zin is het ook alweer toepasselijk. Omdat we dan hiermee de eerste editie programmeren na de COVID. Of nou ja, nu het weer mag. Want wat we Frontaal graag willen is dat we jonge aanstormende auteurs samen met de bekende namen programmeren. En dat gebeurde en gebeurt naar onze mening ook nog steeds veel te weinig. Ik vaak of de grote namen of de aanstormende namen en weinig cohesie tussen die twee werelden. Met Frontaal maken we daar de verbinding mee.
Ja, nou, ik vind het wel een beetje abstract, maar misschien kun je gewoon kun je in 5 minuten een stukje verzetsproza van jezelf voorlezen, of moeten we dan eerst omschakelen naar het andere kanaal omdat het langer dan 4 minuten duurt? Want we hebben nog 4 minuten in dit kanaal en dan moeten we overschakelen naar PSJM1, weet je wel?
Ja. Laat even overschakelen.
Ja. Ja, echt?
Zullen we gewoon dan nu overschakelen, Bart?
Ja hoor. We gaan nu overschakelen. We zetten een 1 achter de URL. Dus bovenin bij PSJM zet je het cijfertje 1 achter en enter. En dan lul ik even vol. En dan ontmoet ik jullie zo daar. Oh, ze zijn al weg. Of tenminste, ik heb ze alweer afgevoerd. Ik hoop dat ze allemaal terugkomen. Want we hebben ook Joris van Huize Ivieke. Die ons gaat vertellen wat er is gebeurd afgelopen dinsdag. Aha, I see. Oh jee. We zitten met een klein probleempje hier. Ik ga even Jo oproepen. Want iemand heeft zijn PSJM niet opengezet. Ja. Ja, want nu komen we ook bij het nieuwtje van de dag. Is dat ook binnen PSJM-team is COVID aangekomen. En Kimmel heeft PSJM-1 niet opengezet. Dus we kunnen er niet in. En die anderen dus ook niet. Maar we kunnen ze nu ook niet meer bereiken. Of tenminste, misschien kunnen we ze bij elkaar sprokkelen. Maar dat moeten we dan nu gaan doen.
We kunnen naar Samos Calling. We kunnen naar Samos Calling.
Ja, oké. Ik ga erheen. Is dat gewoon Samos Calling? PCM, Werby, / ja, Samos Calling.
Samos-calling-nl.
Jezus. En de gewone verbindingsstreepjes?
Ja.
Streepje. Nou, ik ga er vast heen. Lukt het jou die andere te halen?
Ik doe mijn best.
Ja, oké. Ik ga Ivieke eventjes een appje sturen. Ja, en vol lullen in het tussen. Dat is natuurlijk het lastige. Hoe lul je vol?
Wat je doet?
The host has not arrived yet. Wil jij hem even opstarten dan?
Ja, ik ben bezig.
Ja, dan ga ik ondertussen even een...
Maar Webber is aan het kutten hoor, want ze doet het ook al niet meer in mijn Firefox. En zo.
Oh, bij mij wel. Dat dan nog wel.
En ik krijg Webber ook niet aan de praat in mijn smartphone. Ik weet niet wat dan
gebeurt. Oh jee. Ja, maar als jij hem niet opstart, kan er niemand in. Dat is wel zo.
Ja, ik probeer hem op te starten, maar dat lukt dus niet.
Oh, mensen. Ja, dan kan ik er ook geen mensen heen lokken.
Moet maar eens wat anders gaan proberen dan werpen.
Ja, dat zou ik ook
wel doen. Ik heb twee mogelijkheden. Wel drie. Je moet er gewoon een keertje uitchecken, weet je wel.
Ja, dat is, moet je een beetje een soortje testen. Ik ga even kijken of de
Vierman, ken je Vierman?
Wie?
Vierman, die is heel goed. Die heeft er verstand van. Die heeft gezegd, ja, Jitsi of zoiets is goed, maar Big Blue Button is ook heel goed.
Oh nee, will end. Nee, will niet end. Hey, PCM gewoon doet het weer.
Oké.
Okay. Dan moeten we Joris weer terug... terughalen. Nee, S... Oh, Joris is er. Hey Joris, ben je daar?
Ja, ik ben er. Ik was al naar de andere
Werbuis. Maar die doet het niet. En hier gaan we toch ook uitgegooid worden. We gingen naar eentje die heet Samos Calling NL. Samos-calling-nl. Maar Jo komt daar niet in. Gek genoeg.
Ja.
Maar wel in die andere. En die andere die we net noemden, met een eender achter, die is de eigenaar van het kanaal. Die heeft hem niet gestart. Begint nu Werby moeilijk over te doen. Maar kijk, nu liggen we er alweer uit.
Ik ga even mijn telefoon opnieuw opstarten. Dus ik verbreek de verbinding. Okay?
Ook nog. Nou, dan ben ik helemaal alleen.
Nou, dan bel je iemand in de WhatsApp. Je kan Max Anderlaren vast bellen. Of je belt Robert. Zal ik je het telefoonnummer van Robert geven?
App me even het nummer van Robert.
Moment.
Ja. En dus, want Robert, goed, het ging dus over het verzet. Frontaal. Het front. Het is ook een heel goed nummer van een Duitse band die frontaal heet met een V. Keine Eile. Dus dat. En ja, Huize Iveke, daar wil ik ook graag nieuws over horen. Die waren bij de Raad van State dinsdag. Waar we een massademonstratie hebben opgeroepen. Ik weet niet of je ook net zo massaal was als we hadden gewild. Ja, dus die werkt nog niet. Maar Jo heeft het waarschijnlijk ook opgegeven om nog Werby te doen. En daardoor zijn we verstrooid geraakt, zou ik maar zeggen. Ja, is ook jammer allemaal, zeg. Wow. Ik zal even Ennio wat harder. Het punt is wel dat ik dat nummer dan in mijn telefoon moet invoeren. En dan duurt het even en dan wordt er ontdekt van... Oh, hey, hij heeft WhatsApp. En dan kunnen we daarin. Een nieuw contact aanmaken. Een nieuw contact aanmaken, zodat ik dan die in ook met WhatsApp kan benaderen. En we toch een multigesprek kunnen voeren zij het ook weer een beetje geïmproviseerd. Ja, dan moet het altijd even een beetje betijen, zo'n nummer. Zit dan in die telefoon en dan gaat die... Ja, daar gaan we. We zijn Robert aan het bellen. Hallo Robert, ja, hallo, frontaal. Ik heb je gevonden. We kregen die Werby niet aan de praat, dus nu doen we het even op deze manier. Ik ga...
Oké.
Dus Jo wilde een hele filosofisch ding, omdat Jo is eigenlijk zo'n soort verzetsprins die overal bij was toen er nog met stenen werden gesmeten en zo. Dus dan vindt hij dat interessant. En ik trouwens heb jarenlang een radioprogramma gehad en het heette Jeugd en Verzet Show. Dus het verzetselement, dat ken ik wel.
Ja.
Jo is er ook bij. En nu gaan we nog even kijken of we Joris er ook nog bij kunnen floepsen. Dan zijn we natuurlijk helemaal blij. Dan kan je meeluisteren en dan dus dat. Jo, wat wilde je eigenlijk allemaal vragen verder nog aan Robert?
Nou, ik had Robert gevraagd of hij wat verzetsproza kon produceren.
Oh, ja.
Om een idee te krijgen van waar deze jonge aanstormende... organizer mee bezig is en als in zijn ziel omgaat, misschien en zo, dat soort dingen.
Mooi.
Ja, maar wil je dan mijn eigen proza? Want dat komt morgen helemaal niet ter sprake natuurlijk. Het gaat natuurlijk om de artiest zelf.
Ja, daarom juist. We willen een primeur.
Dat is ook weer een verzet, wil je zeggen.
Ja, misschien. Heb je iets leuks over de eerste keer?
Ik heb een stuk over polyamorie, als je dat lukt.
Polyamorie, dat is dat je van heel veel mensen tegelijk houdt.
Ja, dat je van je meerdere mensen tegelijk kunt houden, ja. En dat is een, kan je zien als een verzet tegen de monogame norm, als je dat zo wil zien. Maar eigenlijk is het een heel natuurlijk verschijnsel. En daar schrijf ik onder andere een boek over op dit moment.
Ja, nou, lijkt me heel gezellig. Barst los.
Oké. Sinds Isa en ik een stel vormden ervoor hebben biseksualiteit een verlengde wind te slapen. Ook voor ons is het
niet tijd als ze
jarenlang samen met... Ja?
Ja, je gaat veel te snel, man.
Je moet er niet doorheen gaan, Jo. Er zit iemand literatuur voor te lezen. Kom op.
Ja, maar je moet niet te snel, want dan kun je het niet volgen.
Ja, maar ik kan het niet volgen als je er doorheen gaat. Oké. Misschien wat rustiger, maar niet er doorheen, alsjeblieft.
Ja, prima. Goed. Voor mij wist ik dat ze 2,5 jaar samen was met Arthur. Daarvoor iets langer dan 1,5 jaar met Alec. Daarin liggen geen geheimen verborgen. Beiden komen geregeld bij ons als vrienden over de vloer. Of voor veel mensen genoeg reden om ons erop te wijzen hoe ongewoon dit is. Zolang ik Isa ken, is ze verbonden aan jongens. Ik had er nooit zo acht op geslagen dat haar eerste liefde ooit een meisje was. Ze zat jarenlang naast in de schoolbanken. Het meisje droeg haar kastanjebruine haar in een perfecte middenbeet die tot net onder haar schouderbladen doorgroeide. Isa had me tijdens een opruimboede eens een foto van haar toegestoken. Waarop te zien was hoe ze samen op het plein van een suikerspin snoepte. De vraag of ze het miste, wijst dat ze geaccepteerd had te moeten kiezen. Woorden bleven zich in mijn hoofd herhalen. Het leefde voor mij een soort morbide-achtige vorm van zelfcensuur aan vast. Het was net alsof Isa enkel het voorportaal van haar eigen persoonlijkheid mocht betreden, omdat er voor haar totaal karakter binnen de openbaarheid geen ruimte bestond. Terwijl de rest van de film zich ontvouwde als een aangrijpend levensdrama, kon het de beklemming die zich in mijn borst had gevormd niet van me afschudden. Ik begon me af te vragen of liefde nog wel klopt wanneer je het inperkt. Of het dan nog wel symboliseert waarvoor het bedoeld is. Afbreuk doen aan de origine van het begrip is tenslotte al vaak genoeg karakterdefect in het mens zijn gebleken. De gedachte dat Isa als mijn geliefde haar identiteit moest betegelen om aan een norm te voldoen, maakte een belangeloosheid in mij los. Een woede. Ik besefte dat ik als man, als mens, hoe groot onze liefde ook was, nooit het allesomvattende van haar blauwdruk in kon vinden. Dat ik omwille van mijn geslacht automatische beperkingen aan haar voeten legde. Dat zij bij het maken van een binaire keuze voor mijn partner, hoe dan ook het gedoelte van zichzelf moest wegstrepen. Dat ze bij het afwegen van een keuzeopgave één voor één de mogelijkheden schrapte tot de meest toepasbare optie overbleef. De aftiteling verscheen erbij op tafel. Als jij niet bent, probeer ik haar online terug te vinden, zei ze. Hoe lang al? Al jaren. We waren allebei niet monogaam. We deden tot die avond heel erg ons best, alsof. Dat is een...
Spannend.
Hmm.
Dankjewel.
Het is een... Het is een soort... Het is een gedoe, een zoektocht. Zoek het maar uit.
Het is een zoektocht. Ja,
maar het is ook een vloek.
Wat ik met het boek vooral wil zeggen is dat er zijn keuzes. En ik weet van mezelf bijvoorbeeld al eigenlijk terugkijkend dat ik als kind en als puber eigenlijk al niet binnen de monogame norm paste. Maar ik had nooit een idee dat er ook andere opties waren. Dat het mogelijk was om van verschillende mensen tegelijk te houden. Dat het überhaupt bestaat. En ik ben heel blij dat het dat nu steeds meer in de maatschappij loskomt. In dialoog. Dat het bespreekbaar wordt. Dat er opties zijn om je leven in te vullen zoals jij het zelf wilt.
Het is... Vroeger hadden ze het over conditionering. Het is verzet tegen conditionering, kun je zeggen.
Nou, voilà. Ja, precies.
Best een mooi woord, conditionering. Dat hoor je niet vaak.
Het is een heel mooi woord. Het is een heel mooi woord.
Dat is heel erg van de jaren 60's, toch?
Conditionering, ja hoor. Ja, heeft ook een beetje te maken met
jij kent dat ook, Bart.
Referentiekader. Hangt het er ook een beetje mee samen. Je bent een beetje getraind en je verwacht dingen. En dat is...
framing is het woord.
Wat? Vervreemding. Framing. Vervreemding ben ik meer van.
Vervreemding, ja.
Vervreemding.
Vervreemding, ook oud woord, ook mooi.
Ja, en over vervreemding. Ja, we merken ook nu in de samenleving dat alles zo op losse schroeven staat. Want het is meer los van tradities, opvattingen. Dat er nu ook heel veel gelijk gebeurt. Gebruik van liefde en levensinvulling. En met zo'n boek hoop ik dan minder abstract te maken door aan te tonen van, nou, weten wat de polyamorie als begrip is. Dus hoe het daadwerkelijk werkt. Of dit is hoe het kan werken. Verduidelijking bieden, opties aanreiken. Dat is wat ik met het boek wil doen.
Ik moet opeens denken aan de geschiedenis van mijn seksualiteit. Dat is een boek van Toby Lakmaker, ken je dat?
Nou, sterker nog, die staat dus morgen op de planken bij ons, bij Frontaal.
Verdomd. Maar ja, het klinkt een beetje als de geschiedenis van mijn liefdesleven, wat je net
zei. Absoluut. En het is een waanzinnig boek van Toby. Ik dacht er nog over dat ik zijn werk voorlezen, maar dat vind ik erg ongepast. Dat mag hij morgen lekker zelf doen, want dat kan hij ook veel beter dan ik. Maar dat is een uiterst bijzonder boek. Het is ook... heel vaak al besproken. En ik ben heel blij dat hij nu met ons deze 3 dagen lang op tour wil.
Ben je een beetje schatplichtig aan MH?
Nee, dat niet. Zeker niet. Nee, ik heb hem heel erg hoog zitten, Toby. Het is een van mijn favoriete boeken van de afgelopen paar jaar. Absoluut.
Ja, dat is toch inspiratie. Ja. Ik ben nu een boek aan het lezen van Chris Keulemans.
Ja.
Het heet Gastvrijheid met hoofdletters.
Ja.
Het inspireert mij wel in als ik dan eens wat schrijf. Dat vind ik altijd wel.
In welke zin?
Nou ja, ik schrijf een stukje voor de Amsterdam Alternative over het lot van We Are Here en de politiek en de toekomst en zo. En dat draait dus ook om gastvrijheid, weet je wel. We hadden net Ingeborg Beugel aan de telefoon over de omkering van de kernwaarden van Griekenland. Die is namelijk ook gastvrijheid. En zelfs soldaten hebben daar moeite mee, weet je wel. Dat is zo'n kernwaarde die eigenlijk in Nederland vaak ver te zoeken is.
Ja.
Het gegeven wat je daar steeds tegenkomt in dat boek van Chris is dat, en dat is mijn ervaring ook eigenlijk, hoe armer de mensen zijn, hoe gastvrijer ze worden. Dat is een soort paradox die eigenlijk totaal onbegrijpelijk is voor de meeste mensen in de rijke wereld, weet je wel.
Ja, absoluut, absoluut. Ja, en zo is dat met dit boek van Toby ook. Het is een het is een vrijbrief aan het nu. Ja,
mooi.
Ja, absoluut. Ik kan het voor iedereen zeer aanraden. Ja, ik kan. Ja. Ik kan
titel? Iedereen.
De geschiedenis van mijn seksualiteit vind ik nog steeds een betere titel.
Nou, de vrijheid. Een brief aan de vrijheid van het nu vind ik ook heel mooi. Hè?
Ja, dat is ook een mooie, ja. Ja. Goed. Nou, je bent er morgen bij, dus je kan het zelf dicht.
Toch?
Oh ja, van wie?
Nou, dat weet ik niet, mag jij weten. Maar ik wou eigenlijk nog even weten of er nog kaartjes zijn. Want de zaal is open. De zaal is open. Je kunt er gewoon naartoe en je kunt ze aanraken.
Dat geloof ik niet.
Echt wel?
Oké.
Okay. Ja, dus echt. Ja, echt.
Corona-bevrijdingsdag morgen, weet je dat?
Dat is ook een mooie titel. Mm-hmm. Ja, er zijn nog een handvol kaarten. Echt nog een handvol. Want het gaat heel rap. We zagen ook gelijk na het nieuws dat de maatregelen zijn opgegeven echt een enorme spike met ticket sales. Dus ja. Wil je er morgen bij zijn, koop dan vanavond nog je ticket. Want ik verwacht dat het morgen uitverkocht is.
En hoe doe je dat?
Online via frontaalpodium.com.
Frontaalpodium.com. Nou, dat is gek. Count me in.
Super, ja, we zien elkaar morgen.
Ja. Yeah. Heb je nog een gedicht achter de hand?
Nee, heb ik niet achter de hand. Nee.
Oh, jammer dan.
Ja, goed.
Ik heb hier wel een gedicht misschien. Heb jij een gedicht, Bart?
Nee, dat is alleen maar smeerlapperij bij mij.
Oh. Nou, ik kan even een gedicht erbij pakken. Ik sla de willekeurige pagina open van de dikke Komrij. Dat gaat over de vooruitgang. Yes. Zij komen los en niets zal hen weerstreven. Van de paleizen kruit hun rode haan. Uit alle krotten bloeit een rode vaan. De burgers smelten en de goden beven. Voor zoveel botten, spieren, zweet, ruimbaan. Dit is de mensheid aan zichzelf ontheven. Wie nu niet sterft, ontvangt het nieuwste leven. Zij zijn de wereld. Niets kan hen ontgaan. Dat gaat nog even zo door. Dat is de vooruitgang. Ik maak het gewoon af. En uit hun vrouwen met cementen kaken komt, via de Marx, dan nog de nieuwe mens. Wel met een sekse, een soort van ziel, een pens, maar gelijkvormig zullen zij hem maken. Tot in de brei van het collectief gedrens de neo-burgers revolutie braken. Nou, is dat verzetspoëzie of niet?
Ja,
absoluut. Wow. Een hoofdletter.
En van wie was dit?
Komrij, toch?
Nee, het staat in de dikke Komrij. Nee, ik zal je vertellen. Ik heb een chirurg die heeft mij geopereerd. Die heet Hendrik Marsman.
Dat is bijzonder.
Voilà.
Ja.
Dit was dus een gedicht puur toeval van Hendrik Marsman.
Goed.
En hij heeft mij vertellen. Klaar. Dus goede zink, weet je wel. Oké. Okay. Had jij nog een vraag, Bart?
Nee, ik heb geen vraag. Ik ben ondertussen aan het worstelen om Joris Ivieke erbij te halen. En mijn telefoon, die accepteert dat niet. Weet je, hij zet nu twee keer in mijn contacten. Hij appt mij via WhatsApp. En als ik dan bij WhatsApp hem wil toevoegen aan het gesprek, dan kan het niet. Dan staat zijn naam niet in de lijst. Dus elke week is er weer een nieuw gelul met die kuttechniek. Oh nee, daar zou ik het niet meer over hebben, over die kuttechniek. Nee, maar dus dat is gaande op het moment. Dus ik word een beetje somber. Maar literatuur, nou, hartstikke goed.
Wil Robert gewoon rustig naar zijn gasten laten gaan?
Ja, jazeker. Ja, ja. En wanneer moeten de mensen komen? Morgen is het, hè, dat we de literatoren kunnen zien.
Absoluut, morgen om 7:00 in Perdue.
Oké.
Okay. Kloveniersburg, wow.
Massaal er naartoe. Of niet te massaal natuurlijk. Er passen ook geen meer dan 500 mensen. Dan moet je weer dingen doen. Maar dat past ook niet waarschijnlijk.
Ja, anders kunnen ze altijd nog naar Nijmegen of naar Rotterdam. We gaan op tour. Dus het komt helemaal goed.
Ah, superlang. Ja, ja.
Oké.
Oké, dankjewel.
Het hele land.
Hey, hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
Cool. Ciao.
Oké. Ja, en intussen zijn we Joris Ivieke kwijt. Want die gaat nu eten. Want die zat eerst een half uur te wachten. En hij komt misschien zo weer terug. En,
kunnen we weer naar PSJM of hoe zit het?
Nou, dat ga ik nu eens even proberen. Maar dat die andere kamers niet toegankelijk zijn, dat is eigenlijk typisch. Dat was vroeger niet. Ik heb wel trouwens ook een mailtje gekregen.
Werbaar is aan het kutten, want ze worden commerciëler, ze gaan de functies uitbreiden.
Het is natuurlijk allemaal rete commercieel. Ze willen eerst de gebruikers en dan gaan ze ons afknijpen.
Ja, en dan moet je weer dit en dan moet je weer dat en zo.
Ja, gewone PSJM doet het weer. Joehoe! Maar ja, goed, nu is Joris weg. Dan ga ik hem terug appen. Ja, ik vind het schandalig dat ik hem gewoon niet op WhatsApp krijg. Het is ook echt fascistisch, merk je weer, hè, op zo'n moment. Goed, nou joh, daar zijn we met z'n tweeën. Hadden we niet nog iemand nu alweer een nieuwe gast moeten krijgen op het moment? Of mis ik het?
Nou, we hebben Max Andela, maar dat is ook wel WhatsApp in Odessa.
Oh, ik hou mijn hart
vast.
Je zit
te wachten. Ja, bij mij doet Weerbaar het ook weer niet, hoor.
Hey, daar hebben we Michel.
Ja, hoe zit dat met die man uit Rusland?
Ik stel voor dat we doorgaan in app.
Ik moet even Joris vertellen dat we er weer zijn in WhatsApp. In Werby. Want we moeten even ook... en dat kan het over een half uur, zegt hij. Hij wil een half uur eten. En dan komt hij hopelijk terug.
Oké.
Ik moet hem dus even dat bericht sturen. Maar jullie hadden iets verzonnen hoe we in contact komen met Odessa, toch? Dan hoefde ik toch niks te doen behalve het in de uitzending te brengen.
Jawel.
Ik zal een telefoonnummer even geven.
Wacht even. Volgens mij was het zo dat we over WhatsApp moesten gaan.
Dus jullie praten
dacht tegelijk. Dan...
Kijk, hij wacht. Hij heeft al gebeld.
Ik in de hoop dat dat gaat werken.
Zal ik hem bellen en dat ik jou erbij druk? Dan moet ik eerst dit verbreken.
Zoiets dacht ik, toch? Kan dat?
Ja. Okay.
Maar jij de maestro in, hè?
Ja, maar dat is heel goed, want dan heb ik dus Michel, maar niet meer Jo aan de lijn.
Jawel, je krijgt mij, Jo, en die assistentprofessor, die, hoe heet die nou, die Mandala. Mandala, ik weet niet hoe je het uitspreekt.
Ik weet het ook niet. En hoe krijg ik hem in de uitzending? Via WhatsApp. Ik word gebeld op WhatsApp.
Ja, ik heb Jo geappt met WhatsApp, dat hij aan hem gevraagd of hij dan een groepsgesprek opzet.
Ja, jou, ik weet het nog. Dat vind ik nog heel goed,
Mandala. En dan kan jij weer technisch iets regelen dat we dat horen, toch?
Ja hoor. Als je me even belt, dan doe ik
dat
het in de uitzending.
Ik ga je nog meer gaan vertellen, Bart.
Wat zit je te snotteren? Je hebt toch niet ook de gevreesde COVID?
Nee.
Oh god.
Nee, joh, ik heb daar geen last van. Ik heb kleinkinderen, die hebben allemaal alles gehad.
Opnemen.
Ik ben 3 keer ingeënt. Ik heb altijd een chronische verkoudheid.
Deelnemen.
En ik merk wel...
Dat is goed.
Ik rook ook heel veel.
En hallo allemaal.
Dat is problematisch.
Hey Michel, we hebben contact nu via WhatsApp.
Ja, mooi. Mooi. Ik, ik ga hem opnemen. Yep. Group call. Yes. Join.
Heel goed.
Ja? Oké.
En nou hopen dat... hoe heet hij? Bart op de...
Ik zal het regelen.
Oh cool. Dan ga ik eruit hier, Bart. Voor de rondzing effecten en zo. Dan ga ik eruit. Oké, nou. Let's talk.
Ja, oké. Laat mij even een introductie doen.
Ja.
We gaan eigenlijk naar Odessa, je weet wel, van Pastowski en de Potemkin. Een mooie stad aan de Zwarte Zee in het nog bestaande land Oekraïne. En we gaan eigenlijk kennis maken met Max Andela, die daar op dit moment in Hotel California bivakkeert. En... ja, Max noemt zichzelf historicus, maar ik geloof dat hij vooral reiziger is. Of zie ik dat verkeerd, Max? Hallo!
Goeiedag. Nou, het is een beschermd beroep. Ik mag mezelf historicus noemen, want ik ben afgestudeerd. En ik geef ook les aan diverse universiteiten, dus ik beoefen mijn vak nog steeds.
Ja.
En daarna...
Ook
daarna
een heel erg reiziger.
Ik organiseer reizen en ik leid reizen en ik reis ook zelf graag. Naar spannende gebieden.
Yes. En nu zit je toch een beetje aan de rand van de vulkaan, mag je wel zeggen. Of, hoe is de situatie in Odessa? Heb je daar een beeld van?
Ja, ik heb de hele dag weer door de stad gelopen. Het is business as usual. Je ziet eigenlijk, behalve bij ambassades die bewaakt worden door militairen, zie je niks, geen legervoertuigen. Er wordt niet gehamsterd. Het is een beetje bizar. In het westen wordt het enorm opgeklopt. Maar hier ter plaatse.
Zie je jongens in uniform, militaire uniform rondlopen?
Nee, helemaal niet. Ja, alleen als bewakers van ik zit hier in de ambassadewijk. Dus ja, daar heb je wat militairen die ambassades bewaken. Maar dat is altijd zo.
Even
consulaten natuurlijk, hè. De ambassade zit in Kiev.
Ja. Is het nou ook zo
dat... Ik geloof dat Michel ook wat wil zeggen. Hallo, Michel.
Hoi. Ja, Michel. Hoi. Ik ben in 1974 of daaromtrent in Odessa geweest. Dat was nog in de Sovjet-Unie-tijd.
Ja.
En het is mij nou even onduidelijk... Of Odessa hoort het nou bij de Oekraïne of is dat weer bij Rusland getrokken samen met de Krim?
Nee. Het is uiteindelijk wel een van die steden die gebouwd is door Catharina de Grote. Dus ja. Het is uiteindelijk, hier was alleen maar een Turks-Osmaans fort en verder was er niets. En in 1794 is de stad gesticht door Catharina de Grote. En het is dus wat dat betreft wel een door de Russen gebouwde stad. En er wonen ook veel etnische Russen. Maar het is wel degelijk Oekraïne.
Ja, dat had ik ook begrepen. Kijk, in mijn historisch perspectief heeft het Russische Rijk eigenlijk altijd bestaan uit zowel de Oekraïne als Rusland als de Krim als alles wat achter de Oeral ligt enzovoort enzovoort. En ik ben geneigd om te zeggen van inderdaad, hier in het Westen wordt het allemaal nog opgeklopt. Maar zijn we niet toe aan een grotere verandering in de zin van wat voormalige president was die geloof ik, Gorbachev, zei. We moeten naar Eurasië toe. Dus niet dat continent splitsen, maar samenwerken juist met de Russen en de Chinezen. En onze macht laten zien.
De macht laten zien, dat zit er bij ons in Europa vooral in. Als verlichte geesten overal een liberale democratie te prediken en te denken dat de hele wereld één groot West-Europa moet worden. En daar trapt Poetin toch wel echt op de rem. En de Chinezen denken er net zo over.
En hij niet alleen, maar ook de Turkse premier is dat geloof ik?
Ja, Erdogan. En bovendien, tegelijkertijd zien ze ook de zwakte van democratie. Kijk naar de VS op dit moment. Tot wat voor een hopeloze verdeeldheid dat kan leiden. Ja. En deze crisis heeft in ieder geval dan nog wel één mooi bijeffect gehad. Dat het Westen, dat die democratieën nu wel als één front optreden. En laten zien van, wacht eens eventjes. Zo'n zootje is nou ook weer niet met de democratieën.
En hoe hebben we dat laten zien?
Door nu militair... Duitsland en Oostenrijk spelen de matigende stem.
Ja.
Maar de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, ook Nederland... We laten zien van als puntje bij paaltje komt, dan zijn we heus niet zo verdeeld. Dan kunnen we gerust...
Ik zie wel een verdeeldheid tussen de Fransen en de Duitsers in die zin. Frankrijk heeft natuurlijk zijn Afrikaanse koloniaal verleden. En dat speelt in de 21e eeuw nog steeds een rol in Mali en omringende landen. Waar nu ook Wagner-troepen gesignaleerd zijn, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dan zie ik ook dat Frankrijk wapens levert en Duitsland daar heel erg terughoudend is. Maar ik denk dat de Duitsers terughoudend zijn omdat zij die Nord Stream 2 zo heel graag toch wel in gebruik willen nemen. Net als wij ook, Nederlanders dan.
Ja, plus denk ik een historische terughoudendheid van de Duitsers nog steeds. Om in deze gebieden militaire dingen te doen. Ze hebben hier zo huis gehouden, dat trauma. Daar gaat denk ik nog een generatie overheen en terecht. Want wat ze hier hebben aangericht is ongelooflijk.
En heb je het voornamelijk over de Oekraïne, neem ik aan?
Pardon?
Dan heb je het voornamelijk over de Oekraïne, neem ik aan.
Oekraïne, maar vooral de Oekraïne, ja.
Kan jij ook
even
na de Tweede Wereldoorlog nog heel lang door Duitse voormalige Wehrmacht en SS en noem maar op gevochten is tegen het communisme?
Ik heb het vooral over de waanzinnige moordpartijen. Waar trouwens en dan krijg je ook weer die tegenstelling, waar de West-Oekraïners ook aan meededen. De dingen als Babi Yar, waar
Dat deden ze gewoon aan mee, laten we wel zijn.
Ja, maar de Oost-Oekraïners, ik zal maar zeggen, de communisten, waren wat dat betreft veel anti-Duitser. En daarom worden ook nu de democratische krachten, die toch vooral weer in West-Oekraïne zitten, uitgemaakt voor nazi's en fascisten.
Ja, laten we omdat vooral Nestor Makhno niet vergeten.
Die hoor ik nu voor het eerst.
Ik ook.
Nestor Makhno was de aanvoerder van de anarchistische brigade in Oekraïne in de jaren 1920 of zo. Die heeft echt tot het laatste verzet geboden tegen Stalin en consort.
Nou, maar in die Russische burgeroorlog, tegen de rode tegen de witte. De witte hadden hun bastion in Kiev en de rode in Kharkov. Dus ja. daar zie je al die scheiding der geesten binnen dit. Ja. Trouwens, binnen dit enorme land. Hè. Het is zo groot als Duitsland en Frankrijk samen.
Ja, dat klopt. Ik ben ooit eens te paard van Amsterdam naar Sint-Petersburg gereden. En dan zie je ook hoe groot die wereld om ons heen is. Als je je zo langzaam verplaatst, dan geeft dat een heel ander beeld. Ja, van moeder aarde, zullen we maar zeggen.
Ja,
en helemaal daar, als je door de Oekraïne komt. Onze graanproductie ligt voor 30% zijn wij afhankelijk van graanproductie uit. Nog steeds de Oekraïne. In Europa.
Nou, mag ik toevoegen, de derde grootste graanproducent ter wereld. 1 is de Verenigde Staten, 2 is Brazilië, 3 is Oekraïne.
Ja.
Dus qua landbouw is hier echt wel iets te halen.
Ja. Ja, precies. En het probleem speelt ook met, wat heet dat alweer, potash. Dat schijnt, ik heb nooit goed begrepen wat dat nou precies is. Maar dat is een product wat industrieel goed gebruikt wordt. En dat vinden we voornamelijk in Wit-Rusland. Dus daar kunnen we ook niet zomaar omheen.
Nee, maar goed. Ja,
afhankelijkheden, bedoel ik. Economische afhankelijkheden. Je hebt een goed nodig. Komt daar vandaan. Hoe maak ik een vuist? En hoe, nou ja, wat ik eigenlijk, waar ik altijd voor pleit. Een pleidooi wil houden, is inderdaad samenwerking en niet gaan vechten, want dat brengt helemaal niks op. Het levert alleen maar slachtoffers en voornamelijk onder het volk. En dat is niet de bedoeling, dat moeten we niet hebben. Heb jij een idee als historicus hoe je dat zou kunnen aanpakken in een situatie als nu?
Ik denk ook dat de economische waarden natuurlijk heel belangrijk zijn in historische processen. Maar dat wij in het Westen daar veel te veel de nadruk op leggen. En dat hier in het Oosten dingen als culturele eenheid en dat daar hier gewoon emotie bij komt kijken. Waar wij te veel op statistieken, cijfertjes, import en export zitten te denken. Speelt hier ook veel meer het hart mee en de emotie. En Oekraïne is historisch onlosmakelijk deel van de Russische invloedssfeer. En dat mag nooit afdrijven.
Nee, dat gaat ook nooit gebeuren, denk ik eerlijk gezegd.
Ja, maar goed, dat botst dan weer met de Oekraïne zijn de afgelopen 15 jaar steeds meer anti-Russisch. Maar in ieder geval de ambitie om bij Rusland te horen is afgenomen. En de ambitie om steeds democratischer te worden en naar het Westen te kijken is toegenomen.
In tegenstelling daar zie je dat Polen en Hongarije juist nu weer veel meer een eigen koers willen gaan varen los van de Europese gedachten, zullen we maar zeggen.
Ja, maar goed, die zitten in een situatie dat ze uiteindelijk toch voor Europa zullen gaan. Want nog Polen, nog Hongarije zullen graag in die Russische sfeer terechtkomen.
Dat klopt, dat is natuurlijk sowieso, dat geldt ook voor de Baltische Staten natuurlijk. Dat is sowieso waar, ja. En wat mij altijd verbaast is, hoe komen we erbij om Georgië bij de NATO te willen trekken, behalve dan militair?
Dat was ook een stunt. En misschien dat het scenario van Georgië ook hier in Oekraïne zich op veel, veel grotere schaal zal herhalen. Ja. Dat als er een inval komt, dat was in Georgië ook, dat is eigenlijk eventjes een vuistslag vanuit Moskou door Poetin, om te laten zien, Georgië, hou je koest. En dat datzelfde hier in Oekraïne gebeurt, gewoon even een schrikreactie veroorzaken van ken je plaats. Okay. En dat het niet echt niet gaat leiden tot een langdurige Russische bezetting hier.
Nou, meer hey, Michel? De wapendemonstratie zoals in Georgië. Dan ging het ook over nieuwe wapens die ze konden testen. En dat ze dan zeg maar uit battle-tested waren en beter verkocht konden worden. Is dat nu misschien ook weer aan de hand?
Ja, luister, de Russische economie heeft een bruto nationaal product wat net iets groter is dan de Benelux. De Russische economie stelt eigenlijk niks voor, behalve grondstoffen. En aangezien